dat anti-academisme zien we dan ook al heel snel in de schilderkunst naar voren komen bij bijvoorbeeld Courbet en Millet, die in de open lucht gaan schilderen. Je ziet ze terugkomen bij schilders die vooral met kleurentheorieën gaan kijken in hoeverre ze datgene wat ze in de atmosfeer van de natuur beleven en zien, hoeverre ze dat op het doek kunnen weergeven. En dan komen we in de richting van wat in het algemeen impressionisme wordt genoemd. Het is een belangrijke ontwikkeling geweest, dat impressionisme, omdat voor het eerst in de schilderkunst de elementen van het schilderen zelfstandig werden gemaakt. Het was niet alleen de vorm die gold, of je een mooie lijn kon maken, of je de bella figura van de oude renaissance techniek kon overnemen, maar of je ook in staat was om kleur tot in zijn kleinste onderdelen terug te brengen volgens natuurkundige theorie. Eigenlijk heeft men toen voor het eerst goed onder woorden kunnen zetten wat een, zou je moeten zeggen als ik muzikale termen ernaast leg, een diatonisch kleurenpalet is en een chromatisch kleurenpalet is. Hoe kleuren direct in één lijn met elkaar kunnen functioneren, of juist door de chromatiek of zelfs door contrast, vloekend bijna, haaks op elkaar kunnen worden gezet. Om dat te kunnen doen, moest je daarover gaan nadenken. Moest je dus gaan nadenken, wat is dan het element van kleur? Hoe wordt de kleur groen ontwikkeld uit blauw en geel? En in welke mate en waar bestaat dat uit? Het is voor wie nog de oude puntjestelevisie kent, een beetje het idee alsof je met je oog boven op die televisie gaat zitten en ziet hoe uit vier puntjes elke kleur die die televisie tevoorschijn brengt, wordt tevoorschijn getoverd, ontwikkeld. In zekere zin is er nog één element dat parallel eraan loopt dat daar heel belangrijk voor is geweest, namelijk de ontwikkeling van de fotografie. Op het moment dat men beelden van de werkelijkheid op de gevoelige plaat kon vastleggen, zie je als reactie twee dingen die belangrijk worden. Het één is het ontwikkelen van een kleurentheorie, en dat gebeurt al in de 19e eeuw, ook ten aanzien van de chemicaliën die je nodig hebt voor kleurenfoto's of kleurenafdrukken die toen werden gemaakt. Dat betekent dat men zich moest gaan realiseren welke metalen kunnen tot welke kleuren leiden om in die fotografie als emulsies te kunnen worden gebruikt. En aan de andere kant zie je dat tegelijkertijd ook de schilders zich steeds meer gaan afvragen, hoe kunnen wij onderscheidend zijn in onze schilderkunst ten opzichte van wat de fotografie doet? Als de fotografie direct die werkelijkheid weergeeft, hoe kunnen wij dan iets weergeven dat meer is dan die werkelijkheid? En wat is dat meer dan ook? Is dat atmosfeer? Is dat vochtigheid? Is dat een eerste indruk? Al deze elementen komen al vrij snel naar voren in de jaren 1860 en 1870. En de eerste tentoonstelling van de impressionisten vond plaats in 1874. Debussy was toen 12. Tegelijkertijd zie je dat die ideeën die daar spelen, dus dat wil zeggen, je zou bij kunnen stellen de verzelfstandiging van de elementen van de schilderkunst, dat die bijna vroegen om een parallel in de muziek. Is het mogelijk om de elementen van muziek te verzelfstandigen? Het antwoord erop is ja. En hoe dat precies kan, daar zullen we zeker in een van de volgende colleges nader op ingaan. Maar zonder meer, dat is het geweest wat Debussy geïnspireerd heeft om verder te kijken dan de traditionele harmonieleer zoals hij nog op het conservatorium geleerd had. Een stapje verder, als we al voorbij zijn aan de eerste schilderijen van Degas, van Monet en van Pissarro, zie je dat men zich gaat afvragen, ligt er achter datgene wat je ziet misschien ook nog een symbolische betekenis? Is achter datgene wat je verwoord misschien nog een tweede laag te bedenken. Een laag die dieper gaat dan alleen maar de woorden zelf. En zo ontstonden elementen van symbolisme in de gedichten van Verlaine, van Baudelaire, van Rimbaud, in de literatuur van Maeterlinck. En tegelijkertijd zie je dat componisten die eigenlijk al op voorhand met de symbolentaal te maken hebben, want noten zijn symbolen, al die gekke zwarte bolletjes op dat witte papier, dat is uiteindelijk een symbool voor iets anders, namelijk een klank. Dus al heel snel zie je dat componisten zich ook daarover gaan buigen. Het is niet geheel voor niets dat 20, 30 jaar later overigens pas Arnold Schoenberg, als hij probeert om de muziek en het impressionisme onder woorden te vatten, tot de constatering komt dat eigenlijk elke componist per definitie impressionist is. omdat die altijd te maken heeft met die symbolentaal en de indruk die die wekt van die muziek, want muziek zelf kan niet de werkelijkheid weergeven. Het is uiteindelijk een non-verbaal communicatiemiddel dat geen directe band heeft met de concrete wereld. Dat meende men althans heel sterk in de 19e eeuw. Dat menen we overigens nog steeds, grotendeels, daarover zo dadelijk nog iets meer.